Goedemorgen. Allemaal die hier zijn en eventueel later luisteraars. De Heer is hier.
Amen.
Ja, en wij denken heel vaak in deze tijd met al die lege stoelen. Maar de Heer is de Heer der hemelse legerscharen. En wij weten niet welke stoelen bezet zijn. Ik denk de meeste wel. Want als Hij hier is, is Hij ook hier in zijn volheid. Dat is geweldig. Daarom steken wij ook de paaskaars aan, of ik doe dat voor u. Omdat diezelfde Heer gezorgd heeft dat wij het licht der wereld hebben gekregen. En de Heer Jezus zal dat licht ook blijven. Vanmorgen is de spreekster Connie Karsten met een preek over vrij om te groeien. En als je jong en klein bent of zwak of wat ondermaats, dan wil je altijd heel graag groeien. Alleen mensen die van zichzelf denken dat ze volwassen zijn en al ver genoeg op de weg, die zullen er minder behoefte aan hebben om te groeien. Maar groei is niet alleen aan de buitenkant, het gaat ook van binnen mee. Heer, dank u wel dat u ons dat woord gegeven hebt, dat u in ons midden bent, dat u hier bent en dat u als Heer van de hemelse machten, ja, niet altijd zomaar alleen komt, maar dat u deze zaal ook wilt vullen met uw aanwezigheid. Heer, zodat we iets mogen proeven van wie u bent en wat u voor ons heeft. Dank u wel dat u ons door uw Zoon ook in de vrijheid gezet hebt. En dat we daar vanmorgen over mogen, extra mogen leren. Of misschien wel opnieuw ons eraan mogen herinneren dat u ons vrijgemaakt hebt. Dank u wel daarvoor. Bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, om reden van ziekte in de omgeving of in gezinnen, om verlies van mensen. Heren, dat zijn er meer dan dat wij in onze kleine kring hebben. Maar we bidden voor al die mensen die moeite hebben om de moed erin te houden, om het goede te doen, ook om zorg te verlenen. Wilt u hen nabij zijn? En we bidden voor onze overheden op alle plaatsen. Mensen die de orde ook moeten handhaven en die vaak ook niet gewenst zijn op zo'n plaats. Heer, wilt u genade geven aan onze bestuurders, regeerders, maar ook aan mensen zoals wij. Dat we in kunnen springen voor het goede wat u van mensen wilt en wat u aan mensen wilt doen. Zegen ons in deze dienst als Connie spreekt. En als wij mogen luisteren, Heer, en door uw geest vragen we ook dat u ons hart opent, zodat uw woorden kunnen inzinken en wij ook vrij mogen zijn om te groeien naar u toe, om Jezus wil. Amen.
Fijn dat jullie er zijn. We zijn vanmorgen met een kleine groep, maar dat geeft niet. We voelen ons verbonden met alle die bij deze gemeente horen, bij deze gemeenschap, maar ook met anderen, wereldwijd. Oh, dat is een beetje klein gebleven, hè? Dat was niet de bedoeling. We hebben 2 weken onze kleindochter Evelie bij ons gehad. En dan nemen we allerlei uitspraken van haar over. En zij zegt vaak, ja, dat was niet de bedoeling. Een soort excuus voor bepaalde dingen. Nou, die kleine letters, dat was ook niet de bedoeling. Maar ik hoop dat u het nog kunt lezen. Galaten 5. Even kijken. Deze morgen spreek ik over een onderwerp dat ik 2 titels heb meegegeven. Vrij om te groeien en de vrucht van de geest. Het hoort bij elkaar en ik wil u daar toch iets over uitleggen. Hoe ik aan deze gedachten en thema's kwam. En ik heb ook gebeden en gezocht. Ik ben er van de week veel mee bezig geweest. En ik wil graag een paar dingen met u daarover delen. De vrucht van de geest is een heel, heel bekend onderwerp in, ja, moet ik zeggen, christelijke kring. In alle soorten kerken wordt er wel eens over dit onderwerp gesproken of gestudeerd. De vrucht van de geest. En soms denk je, ik weet het allemaal al. Ik heb het allemaal al gezien en gehoord. En dan luister je niet meer zo goed. Maar ik had een reden om beter te luisteren dan eerder. Dat vertel ik u zo. Ik heb het samengebracht met vrij om te groeien. Want als de vrucht van de geest in je leven groeit, dan mag je en dan kun je groeien. Maar ik heb er wel bij gezet vrij. En dat wil zeggen, niemand dwingt jou om te groeien. Zoals je een kind niet kunt dwingen, hey, groei eens een beetje harder. Dat werkt natuurlijk niet. Je groeit of je groeit niet. En een gezond kind groeit. En een gezonde christen die groeit. Niet omdat er druk op hem wordt uitgeoefend, maar omdat hij van Christus is en in het verbonden zijn met Christus, hij groeit. Maar ik was ook heel veel bezig met vrij. En dat komt omdat ik door een samenloop van omstandigheden de afgelopen paar weken een aantal boeken heb gelezen over concentratiekampen. U zegt misschien, nou, is dat nou nog aan de orde? Dat is lang geleden. Nou ja, misschien is het makkelijker om erover te spreken, omdat het wat langer geleden is. Maar als we eerlijk zijn, zijn zulke nare, afschuwelijke situaties ook nu aan de orde van de dag. We zijn van de week stilgezet bij Indonesië. Wat is daar gebeurd aan beide kanten? Ik zag een fragment van Libië met kampen waar vluchtelingen opgevangen werden. En ja, dan word je niet vrolijk. En als je dan beseft, vrij, waartoe? Waarom? Om de beest uit te hangen, om te demonstreren, om te ageren of vrij om te groeien? Te groeien in die vrucht die door de Heilige Geest in jou groeit. Als u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat de vrucht van de geest, die uitdrukking, die vinden we in Galaten 5. Galaten 5, vers 13 tot 26. En al gaandeweg lees ik die teksten ook aan u voor. Eerst wil ik eventjes iets zeggen over de brief aan de Galaten, waar die uitdrukking voorkomt. De brief aan de Galaten die geschreven is rond het jaar 50, dus een hele oude brief. En die is geschreven aan de verschillende gemeenten in Galatië, waar veel christenen woonden, niet van Joodse afkomst. En dan lezen we in hoofdstuk 1 en 2 dat Paulus zijn werk verdedigt. En in hoofdstuk 3 vertelt Paulus over mensen die menen dat je nadat je Christus ontvangen hebt, je je ook nog moet houden aan de Joodse wet. Bijvoorbeeld de besnijdenis. En dan in hoofdstuk 5 spreekt Paulus over vrijheid. Vrijheid in Christus. En dat is in contrast met het leven onder de wet. En in hoofdstuk 6 vinden we dan praktische aanwijzingen. Maar vandaag kijken we vooral naar hoofdstuk 5, omdat daar geschreven wordt over die vrucht. Voordat ik verder ga, haal ik even vlug een paar misverstanden tevoorschijn. Mensen zeggen vaak, er zijn 9 vruchten van de geest. En ik ben wel eens in een kamp geweest en dan kregen we allemaal een vruchtje, een stukje fruit. Ja, jij krijgt liefde, jij krijgt geduld, jij krijgt dat. Nou, niet echt mis, er is niet echt iets mis mee. Maar eigenlijk, als we de teksten lezen, gaat het om 1 vrucht. Die vrucht is liefde. En die openbaart zich op verschillende manieren. Een tweede misverstand is dat mensen zeggen, ja, jij hebt die vrucht, maar ik heb die vrucht. Net als bij de gaven. De een heeft dit en de ander heeft dat. Maar gaven en vrucht mag je niet helemaal met elkaar vergelijken. Gaven, er zijn heel veel gaven. Ergens worden er 9 genoemd, maar ook nog later in een andere gedeelte waar Paulus daarover schrijft. Vele gaven en die zijn verschillend. En de een heeft dit en de ander heeft dat. Maar de vrucht die in je groeit vanuit de verbondenheid met Christus, die vrucht kan zaken voortbrengen die voor ons allemaal gelden. Dan hoef je niet te zeggen, ja, maar die heb ik niet uitgekozen en jij hebt vooral die, laat mij nou maar die hebben. Nee, met Christus verbonden groeit de vrucht van de geest en die uit zich op verschillende manieren. Natuurlijk kan je wel eens zeggen, hé, maar dat past ook wel een beetje bij het karakter van die persoon. Maar in principe is het zo dat de vrucht bij en in ons allemaal kan groeien. Hoe dan? Doordat ik me heel hard inspan? Nee. Doordat ik mij uitstrek naar verbinding met Christus. Dan gaat die vrucht van de geest, die gaat groeien. Er is ook een ander misverstand, en dat vind je soms zelfs in bijbelcommentaren van een bepaalde richting. Ja, je kan kiezen. Mooi dat jij een gave hebt, of dat die kerk of gemeente nadruk legt op gaven. Maar wij hebben de vrucht. Wij hebben liefde. Wij hebben geduld. Nou, laat die anderen maar die gave van profetie hebben of die gave van genezing. Zo is het niet met de vrucht. De vrucht is iets wat elk individu en elke gemeente kan laten groeien in verbinding met Christus. Daar komt het steeds weer op neer. En wat dat betreft kunt u dingen erin herkennen van een preek van mij van een paar weken geleden, toen we het hadden over goede werken. Het is niet een lijstje wat je afwerkt. En met de vrucht van de geest is het ook niet een lijstje dat je afwerkt. Het is een proces in jou. De geest woont in jou. En als ik die verbinding met de geest, met Christus levend hou, dan gaat die groei, die vrucht, die schat, gaat groeien. Nu maak ik even een uitstapje. En het is niet zo dat ik mijn onderwerp vergeet, maar ik heb mijn uitstapje straks even nodig. Ik wil heel kort iets zeggen over Dietrich Bonhoeffer. Misschien hebben sommigen van jullie wel eens van hem gehoord. Hij was een Duitse theoloog die van 1906 tot 1945 leefde in Duitsland. Ik heb een paar dingen van hem opgeschreven, even om u een kapstok te geven. Niet om daar nou verder vandaag wat mee te doen, maar dat u hem even kunt plaatsen. En een kleine tip van mij, als u nog eens tijd hebt, is het wel heel mooi om van en over Dietrich Bonhoeffer te lezen. Ik zag bij bol.com dat je een mooie nieuwe biografie hebt van hem. Maar er zijn al heel veel boeken over hem geschreven en hij heeft zelf ook heel veel geschreven. Ik geef even een paar feitjes en nogmaals, niet dat u daar verder wat mee moet, maar dan hebben we hem even in de tijd geplaatst. Ik hou niet van mensen die zomaar ergens uit de lucht gehaald worden en dan genoemd worden in een preek. Ik wil even zo'n persoon vlees en bloed geven, dat hij echt iemand is en een tijd waarin die leefde. Bonhoeffer was een Duitse theoloog, hij was een goede student, hij heeft gewerkt als Luthers predikant in verschillende plaatsen, heeft veel gereisd en koos er uiteindelijk voor om in Duitsland te blijven, ondanks de moeilijkheden met de nazi's. Verschillende van zijn leermeesters hebben gezegd, toen hij bijvoorbeeld in Amerika was, ga niet terug naar Duitsland. De nazi's zijn in opkomst, het zal de kerk geen goed doen, blijf toch in Amerika. En een ander zei, blijf toch in Londen. Heel verleidelijk, aanlokkelijk. Maar Bonhoeffer besloot steeds weer, ik ga terug naar Duitsland. Daar hebben mijn eigen mensen mij nodig. En hij richtte eigenlijk een soort tegenkerk op in Duitsland. Dat noemen we de beleidende kerk. En dat waren kerken die zich niet verenigden met het naziregime. Er waren heel veel geestelijke leiders ook, niet allemaal, maar heel veel, die zich toch maar schikten naar het naziregime. Waardoor ook de kerk steeds meer de kleur kreeg van het nazisme. En toen heeft Bonhoeffer eigenlijk een nieuwe beweging opgericht, de beleidende kerk. En een heel aantal kerken hebben zich daarbij aangesloten. En van daaruit heeft hij ook een predikantenopleiding opgezet in een plaatsje Finkenwalde. Dat ligt nu in Polen, toen in Duitsland. Hij was druk, heel druk met preken, met schrijven, met pastoraat. Het was een zeer bewogen man, deze Bonhoeffer. Maar hij was ook actief en hij sloot zich ook aan bij een Duitse verzetsgroep tegen de nazi's, tegen Hitler. En als de nazi-regering ontdekt wie er in die verzetsgroep zit, dan worden al die mensen opgepakt, waaronder Bonhoeffer. En hij wordt opgepakt en in de gevangenis gezet in Tegel, vlakbij Berlijn. En later is hij naar het concentratiekamp Buchenwald en later Flossenburg overgebracht, van waaruit hij werd vermoord. Heel triest verhaal, wat ik altijd zelf heel triest vind. Het is betrekkelijk, maar menselijk van mij, denk ik. 9 april, het was bijna bevrijding. En vlak voor die tijd is deze groep opgepakt en zijn ze allemaal gedood. Ik haal Bonhoeffer zo weer bij mijn verhaal over de vrucht van de geest. Want terwijl Bonhoeffer in de gevangenis zat, ging hij door met schrijven. Hij schreef altijd al veel, maar in de gevangenis had hij nog ook tijd om te schrijven. En toen heeft hij onder andere een soort gedicht, lezing, gebed geschreven over de vrucht van de geest. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht, dat wil ik vanmorgen ook met jullie delen. Voordat Paulus de vrucht van de geest noemt, zegt hij, ja, wat brengt onze eigen wil teweeg? Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras en slemppartijen. Ik wist vroeger niet wat een slemppartij was. Weet u wat dat is? Heel veel eten, hè? Ja, wist jij het ook, Gerrit? Hè? De vrucht van de geest die komt nog. Ik zeg eerst even wat onze eigen wil teweeg brengt. En nog meer van dat soort dingen. En dan zegt Paulus, ja, maar er is ook leven door de geest. En dat ziet er heel anders uit. De vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En soms heb je de neiging, of die heb ik, om die dingen eigenlijk naast of tegenover elkaar te zetten, ver weg van elkaar. Je hebt een leven in zonde, in brasserijen, in toverij, in tweespalt. Vreselijk. En hier heb je het leven door de geest. Liefde, vreugde, vrede. Lijkt een soort paradijs. En ik wil liever hier zijn. Ik zei u, van de week heb ik veel gelezen, of misschien heb ik het nog niet helemaal uitgelegd, maar ik ben er heel veel mee bezig. Ik heb veel gelezen over concentratiekampen. En dan wil je graag geloven, dat is daar. En dat is in het verleden. Maar hier is het leven door de geest. Heerlijk, liefde, vreugde, vrede. Daar word je blij van. En dan wil je niet aan die donkere dingen denken. Iemand zei een keer tegen mij, dat zou je vanmorgen ook tegen mij kunnen zeggen, Connie, waarom hou je je bezig met concentratiekampen? Daar word je toch niet blij van? Dat bouwt je niet op, toch? Nee. Helemaal mee eens. Als ik daarover lees, dan lees ik niet vanwege de gruwelen, maar dan lees ik vanwege de mensen. De mensen die dit hebben meegemaakt, sommigen hebben het overleefd, anderen hebben het niet overleefd. Sommigen hebben het verdragen, anderen hebben het niet verdragen. En dan zie ik mensen, ook vanuit hun verbondenheid met Christus, die rechtop blijven staan. En dat inspireert mij dan, dat onder de moeilijkste omstandigheden het mensen met Gods hulp en Gods genade en door de geest gelukt is om overeind te blijven. Om niet toe te geven aan dat wat van hen gevraagd werd. Soms wel natuurlijk, want dan moeten ze gehoorzaam zijn. Maar daar waar keuzes gemaakt konden worden, sta ik er versteld van dat mensen gekozen hebben om de naaste te helpen. Ook in de kampen. En dat ging soms van de ene gevangene naar de andere. Maar af en toe liep er ook bij de kampleiding wel eens iemand rond die toch vanuit een andere beleving en vanuit een andere overtuiging mensen hielp. Bijzonder. Ik ga u vanmorgen helemaal niets vertellen over wat er in die kampen plaatsvond. Dan zouden we allemaal met een heel somber gezicht naar huis gaan. Doordat ik wat boeken kreeg en daarin gelezen heb, is het me weer duidelijk geworden wat een afschuwelijke tijd het was als je opgepakt werd en in zo'n kamp gestopt werd. In Duitsland waren er heel veel kampen. In Nederland 5. Kwamen daar alleen Joden? Nee. Ook Roma, ook Sinti, ook homofielen, ook Jehovah's getuigen. Alles wat afweek van de norm van de naties. En de gruwelen die mensen hebben meegemaakt zijn niet te beschrijven en zeker niet te bevatten. O Heer. En tegelijkertijd als ik de tv aanzet en dan kijk naar zo'n kamp in Libië vandaag, dan is het zo dichtbij. En dan wil ik liever zeggen, nou lieve mensen, dat was hoofdstuk 1. En hoofdstuk 2 is de vrucht van de geest. Het mooie van Bonhoeffer vond ik dat hij, die ook opgepakt werd en in een kamp terechtkwam, daar ook gemarteld is en geleden heeft, dat hij toch kon spreken over de vrucht van de geest. Wat een genade. Want voor mij, als ik even oppervlakkig denk, hoort de vrucht van de geest bij blij zijn en lief zijn en vrede hebben enzovoort. Maar voor Bonhoeffer en gelukkig ook anderen was de ellende van het moment, kon nog overstegen worden door de liefde van God en de liefde van Christus. En ik heb het voor u zo opgeschreven, ik noem even de Bijbeltekst en dan heb ik erachter geschreven wat Bonhoeffer bad in die omstandigheid. In de Bijbel staat, liefde, liefde, dat is de vrucht van de geest. En die richt zich op het welzijn van de ander. En dan bidt Bonhoeffer, ja God, die liefde. Op die plekken waar wantrouwen en vijandschap heerst. Oh, ik dacht dat ging over de kerk en over goed en gezellig met elkaar samen zijn. Dat daar de vrucht van de geest werkzaam is. Maar Bonhoeffer ziet dat juist die vrucht van de geest werkzaam kan zijn waar wantrouwen en vijandschap heerst. Vreugde, ook een vrucht van de geest. Blij in alle omstandigheden. En Bonhoeffer bidt, bewaar mij voor verbittering en leed. Dat ik ook in die tijd, in die periode van verbittering, dat ik iets van vreugde mag ervaren. Ik vind het een voorbeeld van hoe je ook met de dingen om kunt gaan. En ik moet u eerlijk zeggen, toen ik aan het lezen was, dat ik dacht, hoe is het nou toch mogelijk dat Nederlandse mensen in deze tijd zeggen, ja, al die regels met corona, ja, is net zoiets als in de tijd van de nazi's. Ik denk, je weet niet waar je het over hebt. Lees dan eens één boek, dan weet je dat de kampen een hel van verschrikking waren. En dat dat niets te maken heeft met maatregelen waar je iets niet mag. Vrede. Vrede, kun je vrede hebben terwijl je in de gevangenis zit? Vrede in overeenstemming zijn met de wil van God en het plan van God. Te midden van inwendige en uitwendige strijd. Bonhoeffer had ook strijd, ook terwijl hij in de gevangenis was. Heb ik de goede beslissingen genomen? Hoe gaat het met mijn familie? Hoe gaat het met mijn verloofde? En toch verlangde hij zo dat de vrucht van de geest in zijn leven op zo'n manier zou werken dat ook die vrede er mocht zijn. Vrede die het verstand te boven gaat. Geduld. Wachten tot het beoogde doel is bereikt. In het Engels zeggen we met een heel mooi woord, long suffering. We zijn ongeduldig van onszelf. En zeker in deze tijd waarin we een maakbare maatschappij lijken te hebben. Knip met je vingers en je hebt wat je hebben wil. Of je krijgt wat je hebben wil. Maar soms zitten we in situaties, en zeker daar, in de gevangenis, in de kampen, was er ongeduld, omdat je weet, het kan ook helemaal verkeerd aflopen. En voor veel mensen is het ook verkeerd afgelopen. En we luisteren graag naar het verhaal over Corrie ten Boom, en dat mag, die er op een wonderlijke manier uitkwam. Maar we weten ook dat haar zus gestorven is. En we weten van duizenden die gestorven zijn. En dan toch geduld. Dan heb je genade nodig om een ver gezicht te hebben. Er komt nog een andere tijd. Ook als we dood zijn. Ook als we dit niet overleven. Er komt een tijd bij hem. vriendelijkheid. Ook een vrucht van de geest. Rechtschapen, goedhartig. Ja, natuurlijk, hier in de kerk is het toch makkelijk. Allemaal leuke mensen. Maar als je leest wat er in de kampen gebeurde, dan waren het over het algemeen ruwe en harde woorden. Martelingen. Verschrikkelijke dingen. En om dan te zeggen, geef mij Heer de vriendelijkheid als gave, als vrucht van uw geest. Van het leven met u, met de verbinding met u. Ik denk niet dat Bonhoeffer zei, nou kijk naar mij, ik doe dat altijd, maar dat het een verlangen van hem was. En als ik dat lees, word ik er ook door geïnspireerd. Kan ik te midden van moeilijkheden, waar ruwe en harde woorden zijn, waar ik niet geaccepteerd word, kan ik daar de vrucht van de geest, vriendelijkheid, laten zien? Goedheid, oprechtheid van hart en leven, begrijpen en medegevoel zijn zwakheden in een concentratiekamp. Dan moet je flink zijn, je moet overleven. Je moet buigen. En als je niet buigt, dan ga je eraan. Maar kunnen wij als christen in welke situatie we ook zijn, en nogmaals, onze situatie kan nu niet vergeleken worden met de situatie in de kampen. Maar wij zitten soms ook in hele moeilijke situaties. Kan dan de goedheid van God, van Christus, van de geest, kan die groeien? Dat de mensen denken, hè, daar is iemand die anders is en die anders met de dingen omgaat. Geloof en trouw, iemand op wie men kan vertrouwen. Waar lange scheidingen en veranderingen van alle verhoudingen ook het bestendigste aan het wankelen willen brengen. En dat raakt hem ook in het boek. Soms waren mensen betrouwbaar, dacht men, maar dan onder de druk van de vijand werden ze onbetrouwbaar. Ben en blijf ik iemand op wie men kan vertrouwen, ondanks druk die er op mij uitgeoefend wordt? Zachtmoedigheid, mildheid, ander woord. In het Engels meekness. Op plekken waar alleen meedogenloosheid en zelfzucht tot het doel lijken te leiden. O Heer, als ik dit lees, dan komt er in mijn hart een beschaamdheid, maar ook een verlangen. Dat ik iets van die vrucht van de geest in mij mag hebben en dat die eruit mag komen, niet alleen hier in de gemeente of als ik leuke dingen meemaak, zoals het leven ook leuke dingen gelukkig heeft. Maar dat ik ook daar waar druk is en strijd, dat ik ook daar zachtmoedig kan zijn. Zelfbeheersing. Je verlangens en je hartstochten in de hand houden. Jezelf kunnen controleren en matigen in alle omstandigheden. Terwijl daar en bij mensen in de wereld vaak alleen maar kort levensgenot het enige lijkt te zijn wat zinvol is. Vlug, bevredigend moeten dingen werken. Ik moet dit, ik moet dat. En we zijn er allemaal mee geconfronteerd deze laatste 2 jaar in de coronacrisis. Hoe reageren mensen op deze situatie? En het gaat mij vanmorgen zeker niet om een vinger te wijzen. U ziet wat ik zie op de televisie en soms kun je er om huilen. Maar ik werd geïnspireerd door het leven van Bonhoeffer. Die probeerde en bad om een andere levenshouding. Dat de vrucht van de geest zichtbaar zou mogen worden in al die moeilijke omstandigheden. Gelukkig hoeven we elkaar niet met de vinger te wijzen. Maar mogen we onszelf wel een spiegel voorhouden. Heer, hoe leef ik? En dan kom ik toch terug op mijn titel waarin ik zei, je bent vrij om te groeien. Want het is niet de bedoeling dat je het naziregime verwisselt voor het christelijke regime. Nu ben ik christen, nu moet ik dit, nu moet ik dat. Want kijk eens dat lijstje van 9 partjes van die ene vrucht. Kijk eens. Nee. Waartoe ik uitgenodigd word, is een leven in verbinding met Christus. Net als die goede werken. Je hebt geen lijstje waaraan je moet voldoen. De vrucht van de geest is geen lijstje waaraan je moet voldoen. De vrucht van de geest is het leven van Christus in je, wat zich uit op een bijzondere manier, op een andere manier dan hoe de wereld met moeilijke dingen omgaat. Want daar gaat het om. Het gaat er niet om als je op een gezellig verjaardagsfeestje zit. Ja, dan moet je ook rustig blijven enzovoort en geen ruzie maken. Maar het gaat over de moeite van het leven, waarin de vrucht van de geest kan groeien en open kan komen. Tot slot, ik herhaal het nog een keer. Wat leren we van Paulus? In dit hoofdstuk, hoofdstuk 5 van Galaten, heeft hij het over de vrijheid in Christus. En dat is een groot contrast met het leven onder de wet. Vrijheid in Christus. Daar is geen dwang. Daar is geen wapen. Daar is geen wet. We zijn vrij. En we zoeken de relatie met hem. En dan groeit zijn karakter in ons. Men heeft ook wel eens gezegd, als je kijkt naar de 9 partjes, vruchtstukjes van de liefde, dan zie je eigenlijk Jezus, het karakter van Jezus. Dat kan in ons allemaal groeien in verbondenheid met hem. En dan lees ik nog 2 versen die ook in hoofdstuk 5 staan. Paulus heeft een conclusie nadat hij dat hele verhaal verteld heeft over die vrijheid, over dat andere leven, wat je niet opgedrongen wordt, maar wat vanzelf komt als je leeft in die verbinding. En dan zegt Paulus, wie Christus Jezus toebehoort, die heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Andere vertaling zegt, laten we door de geest het spoor houden. Ik hou ook wel van die vertaling. Laten we in de geest wandelen, zegt een andere vertaling. Hebben we onze hartstochten en begeerten ingeleverd? Soms zijn ze er. Heer, ik geef het aan u. Ik wil leven door de geest. Laten we dan de geest volgen. Door de geest het spoor houden. In de geest wandelen. Niet alleen als we het leuk en gezellig hebben met elkaar, maar zeker in de moeite van het leven. Ik ben hier heel veel mee bezig geweest en ik word aangesproken. Heer, dat leven in mij mag groeien, omdat ik me verbind met u en dat het uit mag vloeien naar de mensen om mij heen. Ik bid het voor mezelf en voor jullie, maar eerst voor mezelf, want nogmaals, het is geen kwestie van de vinger wijzen, maar het is een kwestie van in alle nederigheid tot God komen en vragen of hij ons helpt om die verbinding met hem te onderhouden, waardoor ons leven anders is dan het leven van mensen zonder Christus. We gaan bidden met elkaar en we vragen God om ons te helpen. Heer, u hebt mij aangesproken. Die vrucht van de geest die ik in een mooi hokje apart had gezet. Allemaal mooie dingen waar ik wel naar verlang. dat die in mijn leven zichtbaar worden. Maar ik mocht deze week leren dat juist die mooie dingen zichtbaar worden in een wereld die slecht is, in moeilijke omstandigheden. Geef mij genade. Geef ons genade. Om zo in verbinding met u te staan, dat het leven in en door de geest zichtbaar mag worden aan de mensen om ons heen. Wij bidden u voor een wereld in nood. Wij bidden u voor situaties nu, waar onderdrukking is, waar angst is. We denken aan de Oekraïne, we denken aan Libië en zoveel landen. Heer, ontfermt u zich. En wij bidden u om dienstknechten en dienstmaagden van u, die daar laten zien wie u bent en wat het leven met u kan betekenen, ook in tijden van druk. Help ons in onze kleine wereld iets van uw liefde, iets van uw geest te laten zien. Dank u, Heer, voor uw grote liefde. Dank u, Heer, voor de vrijheid die we hebben in u. En als er dan toch allerlei dingen van ons verwacht lijken te worden, dan weten we dat we het zelf niet kunnen opbrengen en dat er ook geen druk en dwang is. Maar dat u zich met ons verbindt en dat we in het leven met u mogen groeien in liefde voor u en voor de naaste. Geef ons allen die groei. En ga met ons deze week, alles wat ons overkomt en waar we mee geconfronteerd worden, dat we uw woord zullen koesteren, eraan zullen denken, het opnieuw zullen lezen. Zegen ons allen in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik geef u graag een zegen mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.